Mijn vader was dirigent van fanfare en harmoniegezelschappen. En hij componeerde een heel klein beetje muziek voor dat soort gezelschappen. En de eerste compositie was Vaste Rots. Ik hoorde de harmonie spelen. Het is ook een stukje geloofsbelijdenis van hem geweest, bleek later. En daar was ik blij mee. Nog. Fijn dat u meezong. Het gaat vanavond over profetie. En ik ben er eigenlijk zeker van dat ik de vorige keer gezegd heb dat profetie een hele belangrijke plek heeft in Gods openbaringen. Als er geen profetie is, als er geen visioen is, zegt Jesaja, zegt Spreuken 29, raakt een volk losgeslagen. Ik denk dat ik dat de vorige keer ook gezegd heb. Het profetische woord is schaars. Hoor ik, lees ik in mailtjes. We horen bijna niets meer over de Heer Jezus. Hoor ik en lees ik. Vlak voordat we hier naartoe gingen vanmiddag, een gesprek met een oude zuster, die haar zuster ook op bezoek had, Rooms-Katholiek. We hebben gedeeld iets, hoorden we nooit meer iets over. Ze was ontroerd en dacht aan vroeger. Ook wat vroeger toch nog in die kringen gebeurde. Vandaag niets meer. Haar conclusie. U en ik hebben het voorrecht om de visioenen, de openbaringen, de profetie die God in zijn woord heeft gegeven te lezen. En één boek springt er dan wel uit. Ik denk de vorige keer ook gezegd, dat is het boek Jesaja. En dat begint ook met de visioenen, of het visioen dat Jesaja zag en hij ging profeteren. Nou, als u het boek Jesaja iets zou kunnen gaan om iets wat zou kunnen lezen en snappen, dan vindt u de ene mooiigheid na de andere. En één daarvan gaan we vanavond lezen. Dat is uit Lucas 4. Een citaat uit Jesaja 61. Lucas 4. De Heer Jezus is bij Johannes de Doper geweest, bij de Jordaan. Is door hem gedoopt. Johannes de Doper wil dat niet eigenlijk. Zegt, ik moest door u gedoopt worden. En de Heer Jezus zegt, aldus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Zo van, dit hoort bij Gods heilsplan. Dit gaan we wel doen. Daarna is de Heer Jezus door de duivel verzocht geweest, 40 dagen, 40 nachten, in de woestijn. Zoals heel vaak opgemerkt door mij in een geval, maar waarschijnlijk ook door anderen. Niet om een soort examentoets neer te leggen van kijken of die slaagt, of die het redt, of die het niet redt, of die wel of niet met een diploma eruit tevoorschijn komt. Veel eer om aan de demonen, aan de Satan en zijn metgezellen te tonen dat er nu een nieuw soort mens op aarde liep waar geen handvat voor de zonde aan zat. Dat is de bedoeling geweest van die test. Niet voor de Heer Jezus, maar een getuigenis voor de duivel en zijn machten. Nu is er een nieuw soort mens waar je geen vat op hebt. En hij liet hem ook met rust. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat vast blijft houden. De Heer Jezus is na die test in de woestijn teruggekeerd naar Galilea. Heeft misschien nog een paar tussenstopjes gemaakt, weten we niet helemaal precies. Maar dan zegt hoofdstuk Lucas 4, dus hoofdstuk 4 van Lucas, vers 16. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja, die visioenen van Jesaja, waar ik het net over had. Eén complete bundel visioenen. En ze gaan allemaal over de Heer Jezus. Die rol die werd hem gegeven en toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. En nu volgt een citaat uit Jesaja 61. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om mijn armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan de gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Zo begon de prediking van de Heer Jezus. En dat was een profetie. Een profetie uit dat prachtige Jesaja-boek, waar het echt van bladzij tot bladzij over de Heer Jezus gaat. U kent ze wel, Jesaja 53, als een lam naar de slachtbank geleid. U kent ze wel, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. U kent ze wel, nou ja, allemaal. Het gaat heel ver in het Jesaja-boek. Daar vindt u de knecht des Heren in vier schitterende hoofdstukken. 48, 49, 50, 53. Daar vindt u dat heilsplan van Yahweh ontwikkeld, neergezet. Een hele bijzondere openbaring. Maar nu neemt de Heer Jezus dit boek. Dat werd hem per ongeluk, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is niet zo. Want er is een strikte volgorde in de schriftlezing in de synagoge. Dat is nog zo. Maar dat was toen ook zo. En het boek Jesaja was daar aan de beurt. Dat kan ook niet anders, want de Heer Jezus was daar. Dat kan niet anders. En hij krijgt het boek, rolt hem uit. Weet ook precies dat hij bij Jesaja 61 moet zijn. Geen concordans in zijn telefoon. Sorry hoor, dat ik het maar gewoon je zeg. Dus niet eventjes spieken, maar daar ligt de volle aandacht op. En dan zegt hij in een profetie die gaat over het duizendjarig vrederijk, inclusief een geweldig jubeljaar, want daar gaat het over, een aangename jaar van de Heere, waarin alle bezit terugkwam bij de oorspronkelijke bezitters. Ze waren misschien in armelijke doen geraakt, hadden misschien hun boerderijtje moeten verpachten. Maar als het jubeljaar er was, eens in de 50 jaar, dan kwamen ze terug. Dan gingen ze naar hun eigen erfdeel en dan mochten ze weer genieten van dat wat God gegeven had. Deze prachtige, prachtige profetie, zegt de Heer Jezus, is nu, is heden in uw oren vervuld. Je moet je dus voorstellen dat hij begint met te zeggen, en nu ben ik er gekomen. Nu staat hier iemand, of hij zat te spreken, die de inhoud is van al die profetie. Ik ben de vorige keer ook begonnen met te zeggen, het getuigenis, het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Openbaring 19, vers 10. Het openbaar maken van de Heer Jezus. Profetie is soms, morgen is er een regenbui of iets dergelijks. Maar in allereerste lijn is profetie het openbaar maken, het onthullen van de Heer Jezus. Daarom is het laatste Bijbelboek ook genoemd het boek van profetie. Dat woord is ook expliciet gebruikt. En het is de openbaring van Jezus Christus. Daar moeten ook 2 of 3 profeten spreken in de gemeente, het openbaar maken van de Heer Jezus. Daarom wordt tegen jou en mij gezegd, als je gelovig bent, ijvert dat jullie mogen profeteren. Dat is niet iets, laat me zeggen, van een auto of van een route of van een onweersbui of van een catastrofe. Dat is dat je iets mag doorgeven van de Heer Jezus. En daar is nu precies de sleutel voor alle heil. Vandaag hoort u dat het weer gedemonstreerd is voor het milieu en voor alles wat ontwricht is. En of dat nu boeren zijn vorige week met tractoren of vandaag met tenten in Amsterdam of in alle andere steden van de wereld, het gaat maar door. Het gaat, en dat wordt alleen maar erger. Er is geen oplossing en dus creëren ze een soort doel en daar wordt over gepraat. En er is iedereen druk mee, er worden miljarden tegenaan gesmeten. En bouwprojecten staan nu weer stil, want dit is allemaal belangrijk geworden. Ik ga niet de politiek behandelen. Maar ga je alleen maar zeggen, er is maar één belangrijk. Er is maar één echt belangrijk en dat is de Heer Jezus. En over hem gaat het niet meer. Jammer genoeg is dat accent leggen op de Heer Jezus ook in kerkelijke kringen aan het vervagen. Het gaat wel over goede doelen en aangenaam zijn en behulpzaam zijn, mededeelzaam. Ja, amen. Je mag de barmhartige Samaritaan zijn. Dat moet. Je moet ook stilstaan bij het ongemak van anderen. Maar hij, de Heer Jezus, is de barmhartige Samaritaan. Jij en ik lagen aan de kant van de weg. Jij en ik lagen uitgeschud. We hadden niks. En juist hij kwam voorbij. Hij is om die reden hier op aarde gekomen. Heeft vlees en bloed aangenomen. En wilde jou en mij bereiken. En hij goot olie op de wonden. Waste met wijn, zuiverde de wonden. En bracht ons in de herberg. Welke herberg? De bovenzaal. Dat wordt de herberg genoemd. Echt hoor, hetzelfde woord. Daar bracht hij u. Dat is de Heer Jezus. Wat we proberen in deze serie is het woord profetie te definiëren, inhoud te geven. En bovendien te kijken wat heeft dat te maken met bepaalde onderdelen. En vanavond dus, wat is dan de profetie van de Heer Jezus over Israël? Nou, dat heb ik net met u gelezen. Het begon geweldig. Dit is het. Jubeljaar. Verlossing, bevrijding. Terug in je bedoeling. Zegen op zegen gestapeld. Dat is het begin. Lucas 19. Vers 41. En toen hij, en dat is de Heer Jezus, dichtbij kwam en de stad zag, Jeruzalem, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u bij de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Diezelfde Heer Jezus, begin van prediking in Nazareth, ik heb het net met u gelezen, hè? Lucas 4, die prachtige woorden uit Jesaja 61 over jubeljaren, over gelukken over het 1000-jarig vrederijk. En nu diezelfde Heer Jezus, bijna aan het eind van zijn bediening. Misschien moet je zeggen, helemaal aan het eind van zijn bediening. Hij is op de Olijfberg. en weent. 3 keer heeft de Heer Jezus geweend, voor zover wij weten. En alle 3 de keren op de Olijfberg. Dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. De Olijfberg speelt dus kennelijk een hele bijzondere rol. Misschien kent u het wel, dat de Heer Jezus bij het graf van Lazarus weende. Maar zijn graf, van het graf van Lazarus dus, lag op de Olijfberg. Want Bethanië en Bethfage liggen op de Olijfberg. Daar weende de Heer Jezus. En hier zit de Heer Jezus op de Olijfberg in Lucas 19 en ziet de stad en weent over de stad. En vlak voor het kruis is de Heer Jezus op de Olijfberg. In die tuin die Gethsemane heet. Op de Olijfberg. En hij weende. Dit is zo aangrijpend dat je misschien een keer moet durven zeggen, Heer Jezus, wat is er dan als resultaat van al uw prediking te zien geweest destijds? U begon met, dit is het, heden is dit schriftwoord, Jesaja 61, weet u wel, we lazen het met z'n allen net. Heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. En dit zijn de resultaten, dit zijn de gevolgen. En nu zit hij op de Olijfberg en weent. Het is alsof je David ziet in de oude tijd, vluchtend voor zijn zoon Absalom. David koos er toen voor om niet tegen zijn zoon te vechten, maar om te vluchten, om door het Kidron-dal te gaan. En de berg, dat is de Olijfberg, op te klimmen. Want op die plek, op de berg was een plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. 2 Samuel 15, daar vindt u dit. Er was dus een plek waar men zich voor de Heere neerboog. Daar is David gaan wenen, daar is David gaan huilen. Daar heeft David de pijn gevoeld van de verwerping. Het is op diezelfde plek dat de Heer Jezus zijn tranen goot. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Het is middernacht, zegt een heel oud lied. En in de hof bidt de Heer Jezus daar. In het stof. Dat is onze heiland. Dat is dezelfde. En nu zegt hij over Jeruzalem, dus de profetie over Israël, want daar ging het maar even om. De profetie over Israël was, jubeljaar komt, zegen. En 3 jaar later, geen steen zal op de andere blijven. Er blijft niets van over. Dit is profetie, broeders en zusters. Dit is de profetie van de Heer Jezus over Israël. En waarom? Nou, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, we lazen dat, het laatste regeltje van ons stukje tekst uit Lucas 19, wat we lazen tenminste, omdat u dat niet hebt onderkend. Dus de Heer Jezus zegt, jullie hadden moeten luisteren. Jullie hadden tot het inzicht moeten komen dat dit absoluut niet kan. Natuurlijk kan ik met u naar de Olijfberg gaan en de Heer Jezus laten spreken. In Matthäus 24, die bijzondere reden over de laatste dingen. Lucas 21 ook. Dus 2 flinke stukken tekst die daarover gaan. Over de reden, over de laatste dingen. En dan gaat de Heer Jezus dingen zeggen tegen zijn discipelen. En dat gebeurt ook op de Olijfberg. Hoeft u ook niet te verwonderen. Want daar komt hij terug. En van daaruit gaat de Heer Jezus regeren. Vandaar gaat hij de draad weer oppakken. Daar zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Daar zullen ze bitter rouw bedrijven en leed kennen en zich op de borst slaan. Dat is daar, op die plek, op diezelfde Olijfberg. Maar hier vindt u in elk geval, zowel Lucas 4 als Lucas 19, twee profetieën van de Heer Jezus over de toekomst van Israël. Ah, het is schitterend, maar als jullie niet luisteren, als jullie niet willen, als jullie niet zien wat er is te bieden, wat God te geven heeft, ja, dan krijg je dit. En dat is helaas gebeurd. Aan het eind van het leven van de Heer Jezus, toen ze hem niet wilden en hem verwierpen en tegen Pilatus riepen, we hebben geen koning dan de keizer en we willen niet dat deze koning over ons is. Toen is het oordeel eigenlijk losgebarsten. Het is alsof de zondvloed weer ineens zijn beslag kreeg. Niet door water is het toen gebeurd, maar de stad Jeruzalem is verwoest, de tempel is kapotgeslagen en de inwoners moesten vluchten. Vanaf dat moment is de diaspora, de verstrooiing, de algemene verstrooiing, een feit geworden. Dat is allemaal toen gebeurd. En de Heer Jezus wist dit van tevoren. Hij heeft bovendien een paar bijzondere dingen gezegd. Dat ga ik met u ook lezen, als u het even wilt. Ik wil u iets lezen over Matthäus 20 en Matthäus 21. Omdat ik zo graag wil dat u de schrift raadpleegt. Dat prachtige boek. Bedoeld voor gelovigen, en ik hoop dat u daarbij hoort. Ik heb het niet over een bepaalde gemeente, een bepaalde kleur. Maar ik heb het over gelovigen, mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Die weet hebben van mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven door het kostbare werk van de Heer Jezus, door het bloed van het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Daarom en daardoor ben ik gereinigd. En ieder die dat heeft aangenomen, dat moet je een keer doen. En als dat niet gebeurd is, moet je dat nu doen. Ja, ik heb niks te moeten, maar ik wil ook niet vaag zijn. Dan komt de Heilige Geest in je, nadat je gaat geloven, en brengt in jou een werk tot stand om de gedachten van God, om de mooiheid van de Heer Jezus, om de prachtige toekomst door hem bereid te leren zien. Alleen de Heilige Geest kan dat. En de Heilige Geest is de inspirator van de hele Bijbel, van het Oude Testament, maar ook van het Nieuwe Testament. Even, Matthäus 20. Het Koninkrijk der Hemelen is als een heer des huizes die 's morgens vroeg erop uitgaat om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Ik zal niet alles voorlezen. Dat zou ook vannacht kunnen, of morgen als u tijd hebt. En nadat hij het vers 2 met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. Later en later en later en nog een keer. Iedere keer gaat hij een nieuwe poging doen om daar bij de markt mensen die er zijn, die nog werkloos zijn, in te huren. Vers 8. Toen het avond was geworden, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon. Te beginnen bij de laatsten tot de eerste. En toen zij kwamen die omstreeks het 11e uur ingehuurd waren, ontvangen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. En toen ze die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden, deze laatste hebben maar 1 uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. 15. Is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil, of bent u afgunstig zodat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. U kent die geschiedenis. Daar hebben u vast wel eens iets over gehoord. En die term laatste en eerste en eerste laatste, die wordt wel eens gebezigd. Ook bij onze parties. Maar het gaat hier om, de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis. Waarom? Waarom heeft hij het nu over laatsten? Die maar 1 uur gewerkt hebben. Israël is vanaf het begin een getuigenis vanaf Abraham. Eeuwen. En eeuwen. En de Heer Jezus is gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En ze mochten dienen. En deels hebben ze dat ook gedaan. Denkt u maar aan uw Bijbelboeken. Denkt u maar aan wat ze allemaal gedaan hebben en overgeleverd hebben. Maar er zijn ook nog geweest die aan het eind van een hele periode ineens mee gingen doen. In dat proces. Om de Heere te dienen. Om de Heere zegen te geven. En die krijgen als eerste een beloning die precies gelijk is aan de mensen die 11 uur lang in de hitte hebben gewerkt. Je zou zeggen, dat is onrechtvaardig. Nou, goed, ga maar weer een processietocht of een soort optocht maken. Zeg maar een gigantische protestactie. Maar de Heer Jezus zegt hier iets mee. Die laatsten, die zullen de eersten zijn. En jullie, Israël, die de eersten waren, jullie zijn de laatste. Als het om het koninkrijk gaat, als het om de zegen gaat en de bijzondere zegen die met het koninkrijk verbonden is, gaat, dan is Israël niet het eerste aan de beurt, zou je gedacht hebben, maar Israël is het laatste aan de beurt. En die het laatst kwamen, dat zijn jij en ik, we zijn het eerste aan de beurt. Weet u wat er als eerste gaat gebeuren nu? Dat u en ik, die geloven in de Heer Jezus, hier vandaan gaan. We krijgen uitbetaald. En hij zal komen en zijn loon is met hem. En hij zal onmiddellijk cash uitbetalen. Hij gaat inderdaad u en ik, u en mij roepen om bij hem te zijn. En in een later stadium komt Israël ook aan de beurt. Ik hoop dat u het pakt, want dit is een bijzondere gelijkenis die door de Heer Jezus is verteld. Nog één uit Matthäus, Matthäus 21, dat is vlakbij. Matthäus 21, vers 33. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste. En ze deden met hen hetzelfde. Toen stuurde hij zijn zoon naar hen toe. Voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Dat hebben ze niet. Vers 42. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen dat in de schriften de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. En dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal van u weggenomen worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. Wie op deze steen valt, zal verpletterd worden en op wie hij valt, zal hij vermorzelen. Toen de overpriesters en fariseeën deze gelijkenis van hem hoorden, let op, begrepen zij dat hij dit begrepen zij dat hij over hen sprak. Een hele bekende gelijkenis. Die hebt u vaak horen voorlezen. En u hebt altijd gedacht, als het in onze tijd was gebeurd, dan hadden we gegarandeerd de vruchten aan de Heer gegeven. Nou, wees maar niet zo overmoedig. Misschien viel dat ook wel tegen. Maar het gaat hier om, er is een wijngaard. En het Israël gebeuren heeft echt altijd ook met een wijngaard verband gehouden. Jesaja 5, weer die bijzondere profetie, een bijzondere wijngaard. Een edele wijnstok uit Egypte, geplant en verzorgd, moest vruchtdragen, maar het ging niet goed. En nu vertelt de Heer Jezus, het is dus van hem, die zegt, kijk eens, eigenlijk dat getuigenis van mij, waarin ik mijn vreugde, de wijn is altijd verbonden met vreugde en met blijdschap. Wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Richteren 9, vers 13. Wijn, maar jullie hebben dat allemaal voor jezelf gehouden. Jullie hebben niet aan mij gedacht. Jullie niet mijn vreugde willen uiten en willen geven. Jullie hebben alleen maar aan jezelf gedacht. Jullie hebben gegraaid in plaats van aan mij te geven. En ze hebben de uiteindelijke eigenaar van de wijngaard, de Heer Jezus zelf, die zoon, buitengeworpen. Buiten de wijngaard. Ze hebben hem gedood. Ze hebben ervoor gezorgd dat hij omkwam. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, die wijngaard wordt aan anderen gegeven. Dus het is een profetie van de Heer Jezus over wat Israël had, wijngaard, een vruchtbare situatie voor Gods eer, voor Gods vreugde. Dat wordt weggegeven, dat wordt aan anderen gegeven. Die wel de vruchten zouden brengen. Hebben wij het beter gedaan dan Israël? Dat zeg ik niet. Ik zou niet zo graag dit durven zeggen. En toch is het mijn verlangen dat wij in onze uitingen, in dat wat we zeggen en in dat wat we schrijven of in dat wat we beleven met gelovigen samen op de zondag, maar ook door de week, dat we de vreugde daarvan aan hem mogen geven. Dat de Heere daarvan geniet. Niet dat wij primair genieten, maar dat hij geniet dat het om hem gaat. Deze dingen liggen er. Er is nog een bijzondere, en dat is natuurlijk het eerste kruiswoord van de Heer Jezus. U vindt dat in Lucas 23, even terug naar Lucas. Lucas 23. Vers 33. Toen zij op de plaats kwamen die schedelplaats genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Het volk stond toe te kijken. Daar laat ik het bij, maar u leest het misschien zelf wat verder. Als u mij vraagt, wat is de meest mooie profetie voor Israël, uit de mond van de Heer Jezus, dan is het dit. Hier is de Heer Jezus, net door het volk verworpen. Ze hebben bewust zijn ondergang gezocht en zijn veroordeling. En het is ook gelukt. En nu hangt hij daar aan een kruis. En het eerste wat hij, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser, dat is die voor mij aan het kruis zijn leven gaf, die voor mij in de dood wilde gaan. Maar het eerste wat hij zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ik heb vaker een poging gewaagd, ook hier in Sliedrecht en misschien op andere plekken, om te vertellen dat daaraan, aan dit gebed van de Heer Jezus, de toekomst van Israël hangt. Dit is profetie van de Heer Jezus over dat volk. In het Oude Testament is bekend dat een slaaf de Heere mocht dienen. Maar er zouden ook momenten kunnen komen dat je misschien wel iets niet goed deed. Er wordt verondersteld dat iemand een ongeluk kan veroorzaken waardoor iemand sterft. Door werkongeluk, door niet met opzet, want dat wordt nooit bedacht. Dat is altijd dood door schuld, zo zeggen we dat vandaag ook. Maar het overkomt je. Een van de eerste begrafenissen die ik moest doen, toen ik fulltime voor de Heer ging werken, was een begrafenis waar een jonge broeder zijn schoonzus in de auto nam in een soort, zeg maar, sportauto, maar zonder rolbeugel en zonder dak. En die was net gerepareerd, ga je mee op een ritje maken? Nou, dat ging dus niet goed. Net buiten het dorp over de kop en zij stierf. Was het zijn bedoeling om zijn schoonzus om te brengen? Nee, nee. Dat overkwam hem wel. En als dat tot een rechtszaak zou zijn gekomen, dan was misschien wel de rechter van oordeel, je had toch maatregelen moeten nemen, of je had iets anders moeten doen, of nou ja, vul maar wat in. Maar het is niet gebeurd. Hij zelf vond dat hij schuld had en schuld had en schuld had. En dan kom je erbij als jonge broeder. Ik was ook nog tamelijk jong. En ik denk, wat moet ik zeggen? En toen heb ik inderdaad dat stukje uit Exodus 21 voorgelezen aan hem. Dat God het je hand doet overkomen. Er zijn dingen die God jou doet overkomen. Maar als dat zo is, en er is iemand gestorven door deze handeling, dan is er een vrijstad. Een vrijstad beschikbaar. En nu gaat u plussen en minnen, u zoekt in uw Bijbeltje, en u komt tot het oordeel dat in Exodus 21 alleen maar over een vrijstad gesproken wordt. Later blijken dat 6 steden te zijn. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. En daar kon zo iemand naartoe vluchten. En dan kon hij zijn zaak, zijn kwestie, wat hem was overkomen, aan de oudsten van die stad bekendmaken. En die zouden hem een plekje aanwijzen in die stad, mocht hij blijven wonen. Hij zou dus niet zomaar veroordeeld kunnen worden. Dus dat was al gunstig. Maar dan zit je nog wel met de prut. Maar als dan de hoge priester, die er in die tijd zou zijn, stierf, dan was dat een soort vrijbrief voor hem om terug te keren naar zijn eigen huis. En dan maar hopen, bidden misschien wel, dat die hoge priester een beetje jong zou sterven. Dan schoot het tenminste, nee, even gewoon geredeneerd. En nu hoop ik dat u de link pakt met wat ik net gelezen heb. Hier stierf onze hoge priester. Hoort u het? Zulke hoge priester hadden wij ook nodig. Niet zoals Aaron en zijn zonen, maar die hebben allemaal gezonden. Maar iemand die nooit zondigde. Zo iemand hadden we nodig. Die hoge priester, die moest er komen. En als hij er was, dan zou hij het in orde brengen. Heeft hij voor jou en voor mij gedaan. Maar ook voor die veroordeelde. Die niet in het strafgesticht kwam, maar in een vrijstaat bleef. Maar op het moment dat die hoge priester stierf, was hij vrij om naar zijn eigen bedoeling, naar zijn eigen huis, boerderijtje, hokje, terug te keren. Wat zegt de Heer Jezus hier? De daad die ze net verricht hadden door hem bewust over te leveren aan de Joden, aan de heidenen, en hem te geeselen en om hem te kruisigen. Vader, het is onbewust gebeurd. Ze weten niet wat ze doen. Weet u, de Heer Jezus heeft die geweldige catastrofe van het kruis als onwetendheid geduid. En dus was er voor hen een vrijstaat. Dus was er voor hen een uitweg. Het feit dat er een toekomst is voor Israël ligt hier. En nergens anders eigenlijk. Hier staat dat de Heer Jezus zelf wilde sterven om ook Israël een vrijstad te geven. Ze mogen blijven in die vrijstad totdat ze zien dat de hoge priester gestorven is. Wat gebeurt er als de Heer Jezus terugkomt voor Israël? Dan komt hij op de Olijfberg. Ja, op de Olijfberg. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dan gaan ze bitter leed dragen en rouw bedrijven. Dan ineens zien ze precies waardoor er voor hen redding, heil en zegen is. Daardoor komen ze terug. Niet omdat de Verenigde Naties hen een stukje grond hebben toebedeeld. Wat ze nu aan het bevechten zijn en waar ze iedere keer problemen mee hebben. Niet omdat er, laat maar zeggen, vrede komt doordat wij soebatten en een beetje sjoemelen. Omdat de Heer Jezus dit zei. Dit is de profetie van de Heer Jezus over Israël. Ze zitten nu in een vrijstad, ergens. Ze zijn verstrooid over de hele aarde. Er zijn nog maar 2 stammen terug. Die 10 die zijn nog zoek. Die moeten nog komen. Maar ze komen terug. En ze zullen daar zijn. Want hij bad, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dus is er een vrijstaat. En als ze zien dat de hoge priester gestorven is, dan gaan ze terug naar hun eigen erfdeel. Naar hun eigen land. In dit geval dat land dan aan de Middellandse Zee. Dat is een prachtige, prachtige profetie van de Heer Jezus over Israël. Mooier kun je bijna niet bedenken. En ik wil nog graag 1 ding met u delen. En dat is uit Johannes 20. Ik heb zo de teksten genomen. Ik wil ze niet achter elkaar voorlezen, want dan komt het verband toch niet tot zijn recht. Maar als u nu even naar Johannes 20 kijkt. De verschijning aan de 10 discipelen op de opstandingsdag, vers 19. Dus Johannes 20, vers 19. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. Nou, schitterend. En nadat hij dit gezegd had, liet hij zijn handen zien en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Here zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus, tweeling betekent dat, genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. 26, 8 dagen later, Thomas wel. En die zegt: ik wil mijn hand steken in zijn zijde en mijn vinger leggen bij de wonden van zijn handen. Ik hoop dat ik het kan uitleggen. Toen de 10 discipelen, plus ik denk 110 anderen, voor zover we weten waren er 120, maar die 10, dus Judas was afwezig en sowieso, en Thomas was dus ook afwezig. En die 10 die hebben iets bijzonders meegemaakt. Toen Jezus zich had laten zien en had gezegd: vrede zij u, het mooiste zegenwens die denkbaar is. En toen had hij zijn handen en zijn zijde laten zien. En toen heeft hij op hen geblazen. Dat moet u één keer in uw leven verbinden met het boek Genesis. In hoofdstuk 2 wordt nog een keer gezegd dat God de mens schiep en dat God de levensadem in zijn neus blies. Toen blies God op hen. Zo werd de mens een levende ziel. En nu zitten ze levend, echt bij kennis, en hij blaast op hen. Waarom? Om hen te maken tot een levende geest. Altijd, altijd leven. Dit is zo bijzonder dat u misschien wel eens mag denken: wat is er met mij gebeurd? Wat is er met mij gebeurd? Waarom zegt de Bijbel zo precies van toen je tot geloof kwam? Toen is de Heilige Geest in je gekomen. Als onderpand van de toekomstige erfenis. Wat er toen gebeurd is, dat je deelgenoot van de goddelijke natuur werd. Zo drukt Petrus dat uit later. Prachtig. Thomas was er niet bij. 8 dagen later, Thomas er wel bij. Heeft de Heer Jezus in die tussentijd op Thomas geblazen? Ik weet het niet, ik denk niet. Staat niet in de Bijbel in elk geval. Thomas is een illustratie van Israël. Afwezig. De tweeling. Misschien is dat wel precies de duiding van, voor een deel is Thomas natuurlijk bij de gemeente. En voor een deel stelt hij dan ook Israël voor. Afwezig. Had al moeite met de vraag in Johannes 14... De weg weet u, zegt de Heer Jezus naar de Vader. En Thomas zegt: hoe kunnen we de weg weten als wij... Enfin, Thomas, u noemt hem de ongelovige Thomas. Dat doe ik niet. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat Thomas toch wel een bijzondere rol heeft vervuld. Maar hier is hij afwezig. En de Heer Jezus weet dat. En als hij voor de tweede keer terugkomt... voor de tweede keer terugkomt, dan is Thomas er wel. Thomas, komt ze dichterbij. Steek je hand eens in die zij. Ze zullen zien in de toekomst op hem die doorstoken werd. Daarom. Je ziet in de geschiedenis van de opstandingsdag al een verschil komen tussen de gemeente en Israël. Dat is heel apart. En nu, nu we hier bij elkaar mogen zijn, mogen we ook tegen elkaar zeggen, dat is ook zo. Ik had nog wel een voorbeeld, maar ik weet niet of ik het daar precies uitkom, van de grote verzoendag waar een stier geslacht werd voor Aaron en zijn huis. En wiens huis wij zijn. Heb ik dat genoemd de vorige keer misschien wel? Ik vond het heel mooi. En een bok werd geslacht voor Israël. En die bok had nog een vervolg, want er was nog een levende bok die overbleef tijdens de grote verzoendag. En dan legde de hoge priester, als hij uit het heiligdom kwam, zijn handen op die kop van de levende bok. En daar werd alle prut en alle zonde en alle ongerechtigheid opgeladen en die werd weggelaten. Maar als het om de Heer Jezus gaat, onze hoge priester, is die wel opgestaan, maar hij is nooit meer verschenen aan Israël. In die bovenzaal, ja. En 8 dagen later, ja. En daarbij het meer, Tiberias ook. Maar hij is niet aan Israël, hij is niet meer in de stad gekomen. Hij is niet meer, laten we zeggen, in de tempel geweest. Of iets gezegd. Maar als hij terugkomt, dan zal hij ineens ervoor zorgen dat ook hun zonden weggedragen worden. Als hij uit het heiligdom komt, worden die zonden van Israël op die kop van die bok gelegd. Dat beeld, misschien vindt u het moeilijk, parkeer het maar of gooi het maar eventjes aan de kant. Maar het is wel heel diep, het is wel heel mooi dat u dit ziet. Dus dat er zoveel bijzonderheid bij het werk van de Heer Jezus is te vinden over de toekomst van Israël. De nare, moeilijke dingen, Matthäus 24, die reden over de laatste dingen. Moeilijke dingen in Lucas 21, maar ook hele mooie dingen. En nu wil ik u vragen, of u voor uzelf, er is een aantal mooie dingen door de Heer Jezus gedaan, voor uzelf wilt opzoeken. Niet vanavond, ik ga ook niet een repetitie houden. U wordt dus niet overhoord of zo. Maar voor uzelf. Bent u blij met de Heer Jezus? Gelukkig zijn er een aantal die heel voorzichtig ja zeggen. Ik ben blij met de Heer Jezus. Hij heeft gekocht, betaald. Heeft voor mijn schuld alles in orde gemaakt. En de profetie die hij voor mij heeft is, ik kom je halen daartoe. Ik wil dat je bij me bent. En ik wil dat je daar bent waar ik zelf ben. En ik geef je mijn glorie, mijn heerlijkheid. Dat geef ik je. Jij ook, hè? Ga eens proberen te zeggen, dat geeft u mij ook, Heer Jezus. Ik heb vanavond iets gezegd over wat de Heer Jezus over Israël liet weten. Nou, dat was aanvankelijk schitterend. Maar toen ze niet wilden, toen ze nee zeiden, nog sterker toen ze hem verwierpen, toen is het oordeel gekomen. Betekent dat definitief afscheid nemen van Israël? Nee, zijn gebed aan het kruis was, er is nadat de hoge priester gestorven is, een weg terug. En die weg is er nog en blijft staan. Dus met andere woorden, u hebt hier een stukje profetie van de bovenste plank van hemzelf. En die profetie is zo kostbaar, zo teer voor je hart, dat je nu misschien gaat zeggen, Heer Jezus, ik zou zo graag wat meer nog van u weten, nog meer achter de schermen willen kijken. In Spreuken 25 vers 2 staat dat het een eer voor God is om een zaak te verbergen, te bedekken. Maar een eer voor koningen om een zaak op te helderen, uit te zoeken. Als er één ding is waarin God zich verborg, waarin hij bedekte, dan is het in het komen van de Heer Jezus. U snapt niet dat daar God en mens in één persoon door Galilea liep. Verstopt. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. De brief aan de Colossenzen. En hij liep als een vreemdeling daar in Galilea. Dat is de Heer Jezus. Bedekt of niet? Verstopt? Versluierd? Nou en of. Het is een eer voor God om het zo te doen. Maar het is een eer voor jou om je best te doen om daarachter te kijken. Dat is Bijbelstudie. Dat is vanavond. Dat gaat de volgende keer verder met nog veel meer mooie dingen. Dat is het plan van God met jou en met mij. Maar het plan van God met Israël is al even wonderbaar. Echt wonderbaar. De Heere zegene u en mij. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar de Heer Jezus mochten kijken, die bijzondere dingen over Israël heeft gezegd en richting Israël heeft gezegd, maar ook bijzondere voorbeelden heeft gebruikt, die we misschien niet allemaal even makkelijk gelijk te pakken hebben. Misschien moeten we daar moeite voor doen. Misschien moeten we wat nog meer wat achter de schermen gaan kijken. We willen u danken dat u dat ook doen wilt, ook voor elke gelovige hier. Want u hebt de Heilige Geest gegeven waardoor dit kan. Dat is niet een intelligentie of een soort ijver van bepaalde mensen. Maar u wilt het ook. U wilt uw Zoon aan ons openbaren. U wilt hem laten zien. Dank u wel. We danken u voor de voorbeelden. We danken u voor de schrift. We danken u voor vanavond. We bidden ook dat we dit vasthouden en dat we daar nog meer van zullen gaan genieten. We prijzen uw grote naam.